Welkom bij Delft tussen de regels, een project met 12 literaire wandelingen door Delft. Daarin zien we de stad Delft, Delftse mensen en Delftse gebeurtenissen door de ogen van schrijvers, zoals zij die beschreven in hun verhalen, romans, gedichten, toneelstukken, films, opera's en liedjes. Delft tussen de regels omvat 12 podcasts met audiotours, die belangstellenden kunnen downloaden op de smartphone of computer. Daarmee gaan de deelnemers op een zelfgekozen moment en met een zelfgekozen gezelschap wandelen. En vanuit de luie stoel luisterwandelen is ook mogelijk. Tussen augustus 2020 en juli 2021 verschijnt elke maand één nieuwe audiotour met een ander thema op de website van Delvia Bata Forum, die u gratis kunt downloaden. Delft tussen de regels is mogelijk gemaakt door bijdrage van het Cultuurmakersfonds, de historische vereniging Delvia Bata Forum, gemeente Delft en DSM Delft BV. Samenstelling en voice-over Margriet van Bebber. Stemacteur Piet van der Pas. Componist audio-engineer Titus Leeuw. De audiotours zijn een vervolg op het initiatief van Rotary Club Delft voor Meer, die jaarlijks een literaire wandeling door Delft organiseert voor een goed doel, met een grote groep deelnemers. Om in coronatijd toch te kunnen wandelen, is de groepswandeling nu omgezet in 12 audiotours. Uw vrijwillige bijdrage is welkom op de rekening van Rotary Club Delft Vermeer en bestemd voor de Delftse Kinderacademie. Audiotour 5. Het imago van Delft onder schrijvers. Delft inspireert schrijvers op twee uiteenlopende manieren. Bij de een is de stad van grote schoonheid, pittoresk en idyllisch. Andere schrijvers en dichters associëren Delft nogal eens met saaiheid, met de dood, met verval en treurnis. Een paar typeringen. Prinselijk Delft, o lustprieel, kroon van Delfland, pronkjuweel. Delft, de ingetogene. Most charming town. Levende kijkdoos. Maar ook klein burgerlijk kwartier. Een verschrikkelijk enge stad. Geen chagrijniger oord dan Delft. Heel Delft is zelf een graf. Hierbij moeten we bedenken dat de schrijvers zelf meestal niet samenvallen met hun fictieve personages. De wandeling begint op Plein Delftzicht. 1. Plein Delftzicht, de schamele resten van Delft. Op deze plaats schilderde Johannes Vermeer het beroemde gezicht op Delft, met uitzicht op onder andere de stadswallen en de twee stadspoorten. De stadsmuur werd in de 15e eeuw gebouwd. Hij diende als verdediging tegen vijanden. Delft kon alleen betreden worden door de stadspoorten. Die waren op strategische plaatsen aangebracht, zodat het verkeer goed kon doorstromen. 'S Avonds werden de stadspoorten gesloten. Vanuit de muurtorens in de stadsmuur kon men de omgeving in de gaten houden. In de 19e eeuw werd de Delftse stadsmuur afgebroken, waardoor Delft aantrekkelijker werd voor nieuwe industrieën. In het sonnet Delft roemt Jan Vet, 1864-1925, de Delftse schilders, maar hij eindigt met wat er overbleef van de stad.
Uw torenklok heeft wisselende geslachten, luid uitgeluid en hel verwelkomd. En hun gedachten hangen bleek verdroomd nog onder het lommer van uw grijze grachten. Soms, ja als het licht uit heldere stralen schachten langs muur en poortje en raamkozijnen stroomt, spiegelt een plek, waar achter jong geboomd, Fabricius en de Hoog te peinzen plachten. Doch laas, waar eens uw rij aan wallen lag, een gordel snoerend om die kleurige vesten die van der Meer in glorie glanzen zag, bleef thans een schemerspel van schamele resten. want wat wij van der eeuwen schoonheid erven, is louter schittering van superbe scherven.
Loop in de richting van het centrum tot Hooikade 13. 2. Hooikade 13. Delft een levende kijkdoos. De creatieve broedplaats Bacinol 2 is gehuisvest in het voormalige fabrieks- en kantoorgebouw F.W. Braats, Koninklijke Stoomfabriek van Werken in Zink en andere metalen. Het ligt aan het Weidse Waterplein bij de samenkomst van het Rijn-Schiekanaal en de Delftse Schie. Dit ontwikkelde zich aan het eind van de 19e eeuw tot het industriële centrum van Delft. Het is gebouwd in de stijl van het zakelijk expressionisme, naar een ontwerp van architect J. de Bie Leuveling-Tjenk uit 1932. De stalen ramen vormden het visitekaartje van het bedrijf. Kunstenaar Vilmos Huzar ontwierp het gekleurde glas in lood in het trappenhuis. In 2009 werd het de thuisbasis van creatieve ondernemers, van wie het oorspronkelijke Bacinolgebouw gesloopt moest worden in verband met de aanleg van de spoortunnel. In het ontsnapte land van Geert Mak droomt een oude man in zijn laatste maanden over de eerste reis van Schiedam naar Zaandam en terug, die hij in de zomer van 1912 als jongen maakte met zijn oom, een beurtschipper. Het is een droom over stille geluiden in een ernstig landschap met polders, kleine huizen en zwartgeteerde schuren. 85 jaar later maakt zijn zoon dezelfde tocht opnieuw, in een klein bootje, aan de hand van oude foto's, een schippersalmanak en een stafkaart uit 1912.
Ik voer Delft in en toen was het direct afgelopen. Ik was te laat weggegaan uit Schiedam. Het was na bruggetijd. En de enige aanlegplaats voor buitenstaanders was een roestige kade langs een autoweg op een industrieterrein waar twee fabrieken dag en nacht stonden te bonken. Even verderop lag het oude stadje zelf, verzonken in avondschemering. Scherp staken de torens af tegen de lichtblauwe lucht. Een late meeuw zwierde over het water. Aan de grachtjes begon het een beetje naar herfst te ruiken en naar appels. Tegenover het kantoor van het RIAG lagen drie grote rondvaartboten aan de kade. Binnen was het vol mensen die allemaal zaten te eten in een vreemde stilte. Tientallen eenzame eters in een rondvaartboot die roerloos aan een grijze kade lag. Het stadje zelf was een levende kijkdoos, vol grachtjes en pittoreske hoekjes. Kalenderplaten, waar je tot in lengte van dagen doorheen kon dwalen, van januari tot december en weer terug.
Steek de Zuidwal over naar de Westvest 41. 3. Westvest rechts naast nummer 41. De Stadswallen van Delft. Rechts naast het voormalige stedelijk gymnasium, Westvest 41, is een oorspronkelijke muur te zien, met op merkwaardige hoogte een gotische tuinpoort, een rijksmonument. De poort geeft toegang tot de tuin van Oude Delft 49. Hij zit zo hoog omdat de stadswal hier eeuwenlang tegen de tuinmuur aanleunde. In de roman De Zwarte met het Witte Hart van Arthur Japin komen in 1837 de Afrikaanse prinsjes Kwasi en Kwame naar Delft, waar ze als Hollanders werden opgevoed. In de volgende scène gaat een van hen op verkenning uit.
Toen ik een tijdje later met twee warme appelbollen op zak weer buiten stond, zag ik het tegenop mijn vrijheid zo snel op te geven en direct naar huis te gaan. Ik beklom de wal die aan de bakkerij grenste en besloot een eindje rond de stad te lopen. Van die hoogte kreeg ik een indruk van de indeling van de straten en de ligging van de weilanden rondom. Ik herkende de weg waarover we Delft waren binnengevoerd. Zulke wegen, zag ik, kwamen van verschillende kanten op de stad toe en ik vroeg me af over welke wij haar op een dag zouden verlaten. Zoveel windrichtingen om me eigen te maken. Ik sloot mijn ogen en draaide een paar keer rond tot ik duizelig werd. Toen keek ik en begon alles wat recht voor me lag in me op te nemen. Ik zag een windmolen die ik herkende van een gravure die in de hal van de school hing. Dichterbij herkende ik tussen de vierkante velden zonder moeite de ronding van de Schie met het kleine boothuis.
Sla rechtsaf de Barbara-steeg in, op de Oude Delft linksaf naar nummer 57. 4. Oude Delft 57. Delft, een saggerijnig oord. Schrijver Jeroen Brouwers bewoonde in de jaren 50 een kamer in het pand Oude Delft 57. Hij beschrijft in de novelle Zonder trommels en trompetten hoe hij in 1956 als 16-jarige in het oordschapje Delft de uitdaging aannam van de Delftse letterkundige Dirk Koster, voor wie hij zijn eerbied en bewondering onder meer uitte door consequent over meneer Dirk Koster te spreken.
Vele schrijvers van Onsterfelijk Werk hebben in Delft gewoond. En vele schrijvers van Onsterfelijk Werk hebben dingen over Delft geschreven. Maar nooit, zo schreef meneer Dirk Koster, Delvenaar, zoals hij zichzelf wel noemde, heeft enig schrijver van Onsterfelijk Werk een roman van Delftse mensen geschreven. 16 jaar oud en vol van vuur was ik, dat heden is gedoofd om schrijver van Onsterfelijk Werk te worden. Ik zei, zie hier een schrijver en spits nu allen uw oren. Zijn naam is Brouwers, de eerste Jeroen in Nederlands letteren. En deze zal die roman van Delftse mensen wel eens even concipiëren. En zo gezegd, zo gedaan. Aan mijn tafeltje aan het raam gezeten, ziende naar Delft hoe ik het zou beschrijven, in een der vertrekken van het pand Oude Delft nummer 57 naast het politiebureau, begon ik te schrijven. En ja, reeds zag ik mijzelf met roem en linte overladen en ook reeds met mijn jonge schrijvershoofd in de Delftse Courant en in het Delfts Katholiek Dagblad, nevens de in flinke kapitalen gestelde kop 16-jarige auteur schrijft roman van Delftse mensen door onze speciale letterkundig medewerker. De roman die ik schreef heette Buiten de Muren en was herfstig van teneur. Een chagrijniger oord dan Delft was mij niet bekend en enger mensen dan Delvenaren ook niet.
Loop door op de Oude Delft tot nummer 117-119. 5. Oude Delft 117-119. Het vergane en voorbije. Schrijfster Jo van Ammers Kuller, 1884-1966, woonde tot haar huwelijk in 1906 op de Oude Delft 117-119. In 1913 verscheen haar eerste boek, De Roman van de Student, het begin van een productieve en succesvolle carrière. Van Ammers Kuller was de enig internationaal bekende schrijfster uit het Delftse verleden. Al in 1938 waren van haar romans rond de 80 vertalingen in 12 verschillende talen verschenen. De emancipatie van de vrouw en het gezinsleven hadden vooral haar aandacht. Wegens haar Duitsgezinde houding, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, kreeg zij na de bevrijding een publicatieverbod opgelegd. Haar laatste romans kregen niet meer de populariteit van die van de jaren 20 en 30. 4 van haar romans spelen zich in Delft af. In haar essay Delft uit 1928 blijkt de grote invloed van het Delft uit haar jeugd op de schrijfster. Met dit essay wil ze, zoals ze zelf zegt, een oude schuld delgen, omdat ze vindt dat ze Delft in haar boeken geen recht heeft gedaan.
Dit wordt de delging van een oude schuld. Ik heb nooit recht gedaan aan de wondermooie stad van mijn jeugd, nooit haar lof gezongen, maar wel eens uit de hoogte en kleinerend met haar gespot, als het haar weinig hygiënische geuren of haar povere entourage gold. En slechts zelden heb ik haar de plaats gegund die haar eerlijkheidshalve toekwam in mijn boeken. Vaak heb ik haar naam verdoezeld of veranderd, zodat de lezer gemakkelijk elke stad kon fantaseren die hem goed dacht. Tussen al die huizen met een geschiedenis, onder de torens die eeuwenlang de tijd hadden gewezen, voor de verweerde gevelstenen en de opschrift in het wonderlijke oude Nederlands, daar is mijn liefde voor het vergane en voorbije geboren. Daar ben ik, voor ik mij ervan bewust was, gegrepen door de bekoring van de historie. Voor wat vermeld staat in oude boeken en in oude overleveringen wordt verhaald. Toen al is het mijn droom en mijn illusie geweest om die verre werkelijkheden te bevolken met de bonte figuren van mijn verbeelding. Om de grote historische roman te schrijven met Delft tot middelpunt.
Loop verder op de Oude Delft naar de Oude Kerk. 6. Oude Delft, Oude Kerk. Delft in 3 woorden: gracht, graf en gist. In het allitererende gedicht Oud Delft door dichter Ido Keekstra, 1909-1965, die een groot deel van zijn leven in Delft woonde, staan verwijzingen naar de grachten, de gistfabriek, de graven en de kerken. Een fragment.
Delft, gracht en graf in parelmoeren mist. Onder uw vloeren gist de andere helft. De koningen in hun kist zijn reeds metaboliet voor splijt, zwam en parasiet. Dit is het gezicht van haar grachteneind. Een toren leunt aan het licht.
Loop de Oude Delft verder af richting Noordeinde. 7. Noordeinde. Delft stinkt. Als je in de vorige eeuw vanuit het westen de stad binnenkwam, passeerde je buiten de stadsring het terrein van de gist- en kalfeefabrieken. De fabrieken bestreden elkaar in het eigendomsrecht van de kenmerkende Delftse geur. Was het gist of pindakaas? Schrijver Kees van Kooten nadert Delft vanuit Den Haag in zijn verhaal Naar Delft heen. In dit verhaal, geschreven als een opstel uit zijn jeugd, beschrijft van Kooten hoe hij met 2 vriendjes vanuit Den Haag naar Delft wil fietsen, dat ze overigens nooit zullen bereiken. Ze komen tot Wateringen.
Wij hadden niet gezegd dat wij naar Delft heen gingen, alleen dat wij een eind gingen fietsen. Dat vinden ze altijd goed in de vakantie, als je zegt dat je een eind gaat fietsen. Fijn zo, zeggen ze dan, gaan jullie maar lekker een eind fietsen. Maar als je zegt dat je naar Delft heen gaat fietsen, dan mag het ineens niet vaak. Terwijl een hele dag fietsen naar de rubberfabriek van Vredestein in Loosduinen om te zien of de kapotjes in de sloot drijven, of naar Ockenburg en Overvoorde en dan het hele Zuiderpark door, dat geeft niks en vinden ze altijd goed. En dan fiets je wel 10 keer zoveel dan naar Delft heen en terug. Misschien dat het een andere stad is, Delft, dat ouders daar bang voor zijn. Want Delft is van Den Haag het verste weg van wat er nog dichtbij is. Delft is 2 keer zo dichtbij dan Leiden. Daar gaan wij ook nog een keer heen fietsen, maar dan moeten wij eerst op Delft trainen. Het was klotig dat we nog geen lange broek hadden. Maar andersom konden wij nu goed zien of onze kuiten al dikker waren als wij in Delft waren. Want wij willen alle 3 graag kuiten met spierballen. Stierballen, zegt Eddie altijd. Voor de rest wisten wij eigenlijk niet waarom wij naar Delft heen gingen, dan om te vertellen dat wij naar Delft heen waren geweest. Maar dat zouden ze vanzelf al zien aan onze dikkere kuiten. Ik wist hoe wij moesten rijden. Eerst de hele lei weg af. Daar staat altijd wind tegen. Dan door Wateringen heen. En daar begon je vanzelf de pindakaas van de Calvé-fabriek te ruiken. Daar moet je gewoon achteraan blijven rijden en dan kom je recht in Delft. In Delft moet je goed uit je doppen kijken dat je niet verdwaalt, want dat zijn alleen maar stegen en bruggen en grachtjes, allemaal dwars door elkaar.
Steek de brug over naar de Kolk. Ga dan rechtsaf naar voorstraat nummer 101. 8. Voorstraat 101. Delft, de ingetogene. Letterkundige en schrijver Dirk Koster, 1887-1956, werd wel de meest Delftse Delftenaar genoemd. Hij woonde het grootste deel van zijn leven op de voorstraat 101 met zijn vrouw, dichteres Marie van Kranendonk. Hij ontving daar schrijvers en dichters als Teun de Vries, Anton van Duinkerke, Antonie Donker en Maurits Mok, en hij stimuleerde jonge schrijvers. Van een groot eigen werk over de stad is het niet gekomen. Wel stelde hij in 1947 Delft een verzameling proza en poëzie samen, met het werk van veel bekende schrijvers. In essays van Koster zelf getuigt hij van zijn grote bewondering voor Delft en Delftse kunstenaars, schrijvers en wetenschappers. In de tuin van het voormalige meisjeshuis aan de Oude Delft staat een borstbeeld van Dirk Koster. In 1952 kreeg hij de Gouden Erepenning van Delft en werd daarmee ereburger van de stad. In zijn dankrede vraagt Koster zich af wat de functie van Delft zal zijn in het cultuurgoed van ons land. Hij spreekt de verwachting uit dat men na de tijd van te grote uniformiteit weer zal terugtrekken in kleine stadsgemeenschappen. Een soort van vrijwillige zelfbeperking om daarin zijn eigenaardigheid en het echte levensgenot weer terug te vinden. Koster vergelijkt Delft met onder andere Haarlem.
Er zijn hier nu al drie steden die, behalve Nederlandse gemeenten, ook geestelijke levenskringen zijn. Delft, de ingetogene, het sprankelende Haarlem en Amsterdam. Zonder Haarlem geen Beets en Bomans en zonder Delft geen Van der Leeuw. De functie dus van Delft, ik meen dat deze zich vanzelf aanwijst, conservatisme in de edelste zin des woords. Behoedster en bewaarster van het beste der eeuwen. Dit beste zich bewust te blijven en te trachten daaraan een vernieuwde vorm te geven. Voor roekeloze experimenten heeft Delft niet het geëigende klimaat. De Delftse kunstenaars zochten altijd naar eeuwige wetten in het mensenleven en de klare grondvormen der dingen. Naar rust en bezinning en harmonie.
Dirk Koster verwachtte dat, als in de toekomst de steden aan elkaar zouden groeien, Delft een eiland van rust en edele statigheid zou zijn, te midden van het moderne leven. In zijn essay Delft plaatste hij die verwachting in een Europees perspectief.
Delft, Florence, Brugge, drie Europese steden die tevens een accent vertegenwoordigen van het geestelijke leven der mensheid. De Brugse devotie, de Florentijnse trots en wil, de Delftse aandachtigheid. Drie monumenten van een niet meer nationale, maar Europese geest. Wij moeten ze vroom bewaren. Het toekomstige Verenigde Europa zal ons er dankbaar voor zijn.
Loop verder op de voorstraat naar nummer 45B. 9. Voorstraat 45B. Delft als moeder. Aart van der Leeuw, 1876-1931, groeide op in een koopmansgezin aan de Spoorsingel. Zijn vader was groothandelaar in boter. De boterhandel vanaf de Boterbrug was in die tijd in Delftse handen. Maar toen die werd verplaatst naar Amsterdam, moest de familie naar een eenvoudiger huis aan voorstraat 45B verhuizen. Hij werkte enige tijd als vrijwilliger in het Delfts gemeentearchief en kreeg daarna een baan bij een levensverzekeringsmaatschappij in Dordrecht, waardoor hij financieel onafhankelijk werd. Hij trouwde met Antonia Johanna Kip van Apotheek Kip. In 1908 kreeg hij een kleine erfenis, verhuisde met zijn vrouw naar Voorburg en wijdde zich nog uitsluitend aan het schrijven. Van der Leeuw schreef gedichten, romans en vertellingen, waarin de Delftse torens, grachten en draaiorgels voortdurend terugkwamen. Wat mijn hart met het warmst vervulde, was de liefde voor mijn geboortestad. Ik noemde haar moeder. In zijn schets Stadsbeelden kwam Van der Leeuw in opstand tegen het droefgeestige imago van de stad.
Dikwijls heb ik mijn geboortestad een droefgeestige stad horen noemen. Dat is ze niet. Hoe anders zouden onze bloemigste schilders Vermeer en de Hoge hebben willen werken? Hoe zou Fabricius er zijn puttertje hebben kunnen neerpenselen? Hoe zou er het frisse en kleurige plateel hebben kunnen worden gebakken? En hoe had Poter zijn blijhartige verzen hebben kunnen dichten? Feestelijk kan Delft wezen. Wandel er maar eens rond op een donderdagmorgen als het markt is. Het carillon zijn wijsjes over pleinen en grachten laat tinkelen. De zon de geurige ruikers van de linden verguldt en het weerspiegelende water doet fonkelen. Als de Hippolytusbuurt vol bloemenkramen staat en de stemmige kornmarkt verlevendigd wordt door een drukte van schuiten.
Ga via de Hippolytusbuurt en de Kamaretten naar het stadhuis op de markt. 10. Markt Stadhuis. Delft rijk en schoon. Voor het stadhuis zien we in het plaveisel het stadswapen en links daarvan een afbeelding van de plattegrond van de oude stad. Van de vele plattegronden van Delft is de zogenaamde kaart figuratief het meest beroemd. Hij werd gemaakt in 1678 door de stadsgeschiedschrijver Dirk Evertszoon van Bleiswijk. Constantijn Huygens, 1596-1687, schreef een lofdicht op de kaart figuratief. Hieruit het volgende fragment.
Op de afbeelding der stad Delft. Staat wat stil, vreemdeling. Men schenkt het hier in het rond aan uw verwondering. Doordelft het met gemak en doorkeurt al zijn hoeken. Lang zult gij mogelijk heel Nederland doorzoeken, eer gij er één ontmoet, in omloop zijns gelijk, daar Delft in rijk en schoon en overnet voor wijk.
Ga naar het midden van de markt. 11. Markt. Delft, verschrikkelijk enge stad. De markt werd in 2004 heringericht. In het plaveisel, midden op de markt, vinden we de lijfspreuk van Hugo de Groot. Elk wandel in Gods wegen. Pas na de herinrichting was parkeren op dit plein verleden tijd. Anna Enquist, die zelf in de Wippolder opgroeide, laat in haar verhaal Daar een sinjeur zijn handen wast, de dichteres Helena Lievaert verzeild raken in een zoektocht naar het verdwenen schilderij van Johannes Vermeer. Helena Lievaert gaat naar Delft om een lezing te geven en gedichten voor te lezen.
Delft, zei ik, weet je wel wat een verschrikkelijk enge stad dat is? Ik ga daar niet naartoe. Jawel, ik kleed je mooi aan en ik ga je erheen rijden. Voorlezen, vragen beantwoorden, signeren, dan een glaasje wijn met de leiding en zoef de snelweg op. Voor 12 thuis, iedereen tevreden. Waar was ik bang voor? Dat de Delftenaren als een grijze muur om me heen zouden staan, dat mijn woorden op hun gladde koppen zouden afketsen, dat ze zich honend van me af zouden keren rinkelend met het zilver in hun broekzakken. Ik ben zo ongelukkig geweest in die stad, zo misplaatst, zo wanhopig. Je zit erbij of je vermoord gaat worden, zei Harry, terwijl die de snelweg afdraaide. Ik hield mijn handen in een kille knoop voor mijn borst. Mijn knieën trilden. Hij begrijpt er niets van, dacht ik. Nooit had ik hieraan moeten beginnen, me om laten praten, over me laten lopen. Via het Oosteinde reden we naar de markt. Bloed hamerde in mijn hoofd. En toen Harry eindelijk de auto had geparkeerd, was ik niet in staat uit te stappen. Hij klopte de kruimels van zijn kleren en draaide zich naar mij toe. Hoe kan een vrouw van jouw kaliber overstuur raken van zo'n peststadje? Leg dat maar eens uit.
Anna Enquist zei eens in een interview in de Delftse Courant dat zij, in tegenstelling tot het personage in dit verhaal, geen gloeiende hekel heeft aan de stad van haar jeugd. Delft was in mijn jeugd een heel benepen dorp met een sterke sociale controle. Ik herinner me dat ik als kind niet op de beestenmarkt mocht komen, omdat daar 's ochtends varkens werden gekocht. Die boeren waren niet te vertrouwen, werd er gezegd. En over na haar vertrek uit de stad. Maar het gekke was dat ik toch elk weekend terugging naar Delft. Ik miste het toch blijkbaar. Het zal wel mijn liefde voor de polder zijn geweest die daar is ontstaan. Ik woonde in de Wippolder en van daaruit liep je zo de weilanden in. Fantastisch vond ik dat. In de hoofdpersoon heb ik mijn gevoel van het benepene van Delft uitvergroot. Volgens haar is Delft erop vooruit gegaan. Toen ik een tijdje geleden terug op het terras aan de Beestenmarkt zat, had ik bijna het gevoel dat ik in Parijs zat. Zo gezellig. Wandel naar het standbeeld van Hugo de Groot. 12. Markt. Standbeeld Hugo de Groot. Delft, Vaderstad. De jurist en schrijver Hugo de Groot, 1583-1645, stamde uit een vooraanstaande Delftse familie. Hij was als kind al uitzonderlijk begaafd. Op 8-jarige leeftijd schreef hij Latijnse gedichtjes. En als 12-jarige schreef hij in het Grieks een ode aan de ook in Delft geboren Frederik Hendrik, met wie hij al vroeg een vriendschapsband kreeg. Behalve Nederlandse en Neolatijnse gedichten schreef hij in het Latijn enkele tragedies die veel invloed op Joost van den Vondel uitoefenden. Op 11-jarige leeftijd ging hij rechten studeren aan de Leidse Universiteit. Hij stond aan de basis van het internationaal recht en werd een wereldberoemd jurist. Toen prins Maurits zijn tegenstanders met Johan van Oldenbarneveld als aanvoerder uitschakelde, kreeg de Groot als dienstbeoogd opvolger en remonstrant levenslang. In 1619 werd hij gevangen gezet in slot Loevestein, waaruit hij door een list van zijn echtgenote Maria van Reigersberg ontsnapte in een boekenkist. De Groot vluchtte naar Frankrijk, waar hij een groot deel van zijn verdere leven woonde en werkte, met financiële steun van de Franse koning Lodewijk XIII. Pogingen om in de Nederlanden in ere hersteld te worden mislukten. De rest van zijn leven was hij Zweeds gezant aan het Franse hof. Hij werd in Delft begraven in de Nieuwe Kerk en kreeg daar een grafmonument. Op de markt werd in 1886 zijn standbeeld van de Haarlemse beeldhouwer F.L. Straquet onthuld. Museum Prinsenhof meent de echte boekenkist waarin de Groot ontsnapte in bezit te hebben, overigens net als slot Loevestein en het Rijksmuseum. Maar recent onderzoek wees uit dat van de 3 kisten de Delftse kist de enige echte zou kunnen zijn. In zijn lange, in Latijn geschreven gedicht Mirabilia benadrukt hij de band tussen Delft en zijn familie. Daaruit de vertaling van een fragment.
En aangezien in Delft geboren zijn ikzelf mijn grootvader, mijn vader en ons voorgeslacht zeer groot in aantal, wat let mij dan met Delft mijn werk te openen? De liefde tot mijn vaderstad drijft mij daartoe.
Ga naar de ingang van de Nieuwe Kerk. 13. Markt Nieuwe Kerk. Heel Delft een graf. Petrus Augustus de Genestet, 1829-1861, studeerde in 1852 af als predikant en werd beroepen in Delft. Hij verwijderde zich van het al te rigide protestantisme en belandde in een geloofscrisis. In 1859 legde hij zijn ambt neer en vertrok uit Delft. In hetzelfde jaar overleden zijn vrouw en jongste kind. Hij is bekend geworden als schrijver van huiselijke poëzie voor een breed publiek en hekelde nogal eens op milde toon geloofsconflicten. Boven de ingang van de kerk waar hij gepreekt heeft, Oude Delft 102, is zijn portret in steen te zien. Enkele gedichten verwijzen naar Delft, zoals het 28 strofen tellende gedicht De Mailbrief, fragment van een Delftse vertelling, meegedeeld als een kleine bijdrage tot de kennis van het Hollands familieleven in de 19e eeuw tweede helft. Je hoort twee van de 28 strofen over de Nieuwe Kerk en over Delft.
8. O grijze stenen reus, wat zaagt ge al dat ik gaar gezien had met u mee in lang vervlogen jaren, toen rijk en machtig nog uw oude prinsenstad en kleine hofstoet van dien Willem hield bevat, die pal stond ook, als gij, te midden van de orkanen, en Nederlands schitterende eeuw het purperen spoor moest banen. 9. Delft praalt thans met zijn graf, en boze tongen fluisteren, heel Delft is zelf een graf. Ge moet er niet naar luisteren, het is laster. Ik weet veel eer in het lieve vaderland geen stedeke al zo aandoenlijk interessant. Zo gij maar het oogpunt weet waaruit gij het moet bekijken, en dat ik waarheid spreek, moog uit mijn dicht u blijken.
Loop door de Kerkstraat naar Vrouw Jutteland 25. 14. Vrouw Jutteland 25. Delft, klein burgerlijk kwartier. Vrouw Jutteland 25 was het woonhuis van schrijver-dichter Niek Verhagen, 1916-1948. Hij schreef vooral voor een aantal kunstbladen en kranten en was medeoprichter van het weekblad De Prinsenstad. Hij schreef de roman Zonruiter en een tiental dichtbundels. Hij overleed in 1948 aan een hersenbloeding toen hij voor een kunstreportage op bezoek was in Italië. Enkele gedichten van Verhagen herinneren aan Delft. We besluiten deze wandeling met zijn sonnet Delft. Daarin verklaart hij zijn band met de stad die voor velen herkenbaar zal zijn.
Vergeefs, klein burgerlijk kwartier waarin ik mijn rijk leven slijt. Elk ernstig woord aan u gewijd, het kwijnt weg voor het prijkt op het papier. Kent gij van stadsgracht en rivieren toch zo pijnlijk onderscheid? Een stroom voert mij ter eeuwigheid, maar uw kalm water houdt mij hier. Wat? Kleine stad is dan uw macht, die mij nog altijd blijven deed, alsof ik hier een wonder wacht. Ach, die uw traagheid aanklaagt, weet dat men soms dwalend langs een gracht zijn onrust en zijn angst vergeet.
Tot slot, de cultuurmakers Margriet van Bebber, Piet van der Pas en Titus Leeuw hopen dat u plezier heeft beleefd aan deze literaire wandeling. U kunt uw waardering kenbaar maken door een vrijwillige bijdrage aan Rotary Club Delft Vermeer, bestemd voor de Delftse Kinderacademie. Half januari 2021 verschijnt deel 6 van Delft tussen de regels. Bekende Delvenaren en Delftenaren.